Maar vindt u het niet vreemd dat een man gevraagd werd om het geslacht van een andere man te pakken? Waar komt deze gewoonte vandaan? Nou, er staat helemaal niet bij dat het een gewoonte was. Bovendien, hij had zijn kleren aan. Het is een symbolisch gebaar. Kijk, wij zijn vertrouwd met het hele verschijnsel besnijdenis. Maar op zichzelf is dat natuurlijk al even vreemd gebeuren. En dat wordt op de dag van de dag toegepast. Maar dat is allemaal omdat deze dingen te maken hebben met de voortplantingen, met het nageslacht. En het is ook maar een vermoeden. Hè? Het zijn wel meer van dat soort voorbeelden in de Bijbel waar men vermoedt dat eigenlijk de geslachtsdelen bedoeld zijn. Ik zal u geen andere voorbeelden noemen, maar het is een idee. En misschien is het logischer dan de hand te leggen op de heup. Maar u moet er verder niet te veel achter zoeken. En een gewoonte al helemaal niet. Ik ken het geen ander voorbeeld van in de Bijbel. Wilt u toelichten waarom de aartsvaders binnen de familie trouwden? Ik vond het altijd al vreemd. Ja, maar het was al vreemd dat Abraham met zijn halfzuster getrouwd was. Dat is iets dat notabene later in de wet van Mozes verboden wordt. En in Nederland wordt het nog steeds niet aanbevolen om met je eigen nicht te trouwen vanwege de kans op gemeenschappelijke slechte erffactoren. Maar in die tijden, ja, waar haalde Kaïn zijn vrouw vandaan? Een van de meest indringende vragen die ik me nog als jonge man kan herinneren. Maar dat kan natuurlijk alleen maar een van zijn halfzusters of zusters zijn geweest. In het begin was dat nog helemaal niet zo vreemd. De farao's trouwden heel vaak met hun eigen zuster. En de arme fella's, de arme boeren in Egypte, heb ik me laten vertellen, trouwden ook vaak met een zuster of een halfzuster om het bezit in de familie te houden. Voor ons is dat langzamerhand steeds minder aanbevelingswaardig geworden. Het is zelfs verboden in de wet, maar in die tijd was het natuurlijk helemaal niet zo gek. Wat voor mij gek is, wat ik dus niet zo goed begrijp, en ik heb er ook nog nooit iets over gelezen, waarom bij de zonen van Jacob, dus bij die drie generaties is het heel vanzelfsprekend, dat bij de zonen van Jacob ineens dat gebod vervalt. En dat die dus trouwden, er wordt ook maar één halfzuster genoemd, dat is een beetje weinig voor al die broers, Dina. Maar die trouwden blijkbaar heel gewoon met meisjes uit het land. Dus toen was die eis al niet meer aanwezig. Maar het hangt ook samen met het feit van de afgodische gewoontes van de Canaanieten. Het was natuurlijk toch een goddeloos land. Aan de ene kant had hij een goede band met deze mensen, met die Hethieten en Efron, met die vrienden Aner, Eskol en Mamre. Maar voor de rest waren dat natuurlijk afgodendienaars. Dus tegelijkertijd was er afstand. Maar als het gaat om het nakomelingschap, dan niet zomaar een meisje uit de volkeren. Veel later in het verhaal hoor je bij Esau, als Jacob er dus ook op uitgaat om een vrouw te zoeken in de familie, wat ook lukt. Lea en Rachel zijn nauwe verwanten van hem. Dan lees je van Esau dat hij om zijn ouders een plezier te doen dan ook maar iemand uit de familie kiest. Alleen hij neemt dan een meisje uit het geslacht van Ismaël. Maar daar zit nog steeds diezelfde gedachte in. Niet omdat familie belangrijker is dan andere mensen, maar omdat de familie kennis had van de God van de Bijbel, zouden wij zeggen vandaag. Van de ware God. Daar ging het om. Het ging om de familie van het geloof, zoals ik het straks heb uitgedrukt. En daar moest de bruid vandaan gehaald worden. Heel bijzonder. Dat is iets wat me... Wat zei je? Precies. Als dat te lang door blijft gaan. Ik las pas, schiet me nou toevallig te binnen, het eilandje Schokland. Wat dus nu opgenomen is, niet Schotland, maar Schokkeland. Wat opgenomen is in de Noordoostpolder. Dat is 100 of 150 jaar geleden opgeheven. Die mensen moesten dat eilandje verlaten, want het was veel te gevaarlijk. Het liep elke keer onder water. Maar een van de redenen was ook dat er zoveel inteelt was. Het was een hele kleine gemeenschap waar die mensen allemaal met elkaar trouwden. Inteelt betekent dat te veel negatieve factoren dan steeds weer bij elkaar komen. En dat leidt tot allerlei afwijkingen en ziekten. Dus wat misschien in de begintijd, na de schepping, na de zondvloed, nog kon, nog goed mogelijk was, dat werd later verboden omdat het eigenlijk steeds riskanter werd. Bijzonder is dat dus niet Isaac erop uitgestuurd werd. Ik wou het nog vertellen, ik heb dat straks niet gedaan, maar ik wou het nu nog even noemen. Niet Isaac wordt erop uitgestuurd. Hij had ook tegen Isaac kunnen zeggen, nou jongen, het wordt tijd dat jij eens gaat trouwen. Hij was 40 toen hij trouwde. Het wordt tijd dat jij eens gaat trouwen, weet je wat, ga er eens op uit. Ga eens naar dat land, ga eens kijken onder de familie of daar een meisje is dat jou bevalt. Eerlijk gezegd zou ik dat persoonlijk verkozen hebben. Dat ik zelf enige inspraak had. Nou moest hij maar afwachten met wat voor meisje Eliezer thuis zou komen. En typologisch is dat ook de moeite waard. Zouden jullie een glas water kunnen halen misschien? Dat
op uw leeftijd doet dat wel, hè? Aha.
Ja, wat denk je? Ik ben nog nooit zo oud geweest als vandaag, Gerrie. Het is nog een beetje... In tussentijd, tussen twee lezingen door, heb ik ook corona gekregen. En het enige wat er nog een beetje van overblijft, dat is de hoest. Dus te veel gepraat. Dus ik ga ook zorgen dat ik voor middernacht ophoud met praten, want anders dan red ik het niet. Niet Isaac wordt erop uitgestuurd, Eliezer. En dat is bijzonder. Dat is ook, de Heer Jezus is niet neergedaald op de Pinksterdag op deze aarde om zich een bruid te verwerven. Hij heeft de Heilige Geest gezonden. En pas aan het eind is er de ontmoeting met de bruidegom, maar het is de Heilige Geest die deze bruid niet alleen uit de volkeren verwerft, maar ik heb al gezegd straks, vooral ook haar toebereidt om steeds waardiger bevonden te worden in verbinding met de bruidegom te staan en hem steeds meer gelijkwaardig te worden. Was zo'n leeftijdsverschil als tussen Rebecca en Isaac normaal? Ik moet er niet aan denken, mijn dochter van 16 naast een man van 37. Ja, ik moet er sowieso niet aan denken dat een dochter of kleindochter van 16... een man van wat voor leeftijd dan ook zou hebben. Dus 16 is voor ons besef sowieso al erg jong. In mijn jeugd mocht een meisje van 16 nog trouwen, maar dat is intussen opgetrokken tot 18. Bijzondere omstandigheden daar gelaten, maar dat is ook wijs, lijkt mij. Maar dat leeftijdsverschil, ja... Er is zelfs een Joodse traditie achter, dat is best leuk om te vertellen. Ik gebruik dat wel als een voorbeeld naar studenten van hoe je op twee onafhankelijke redeneringen tot een conclusie kan komen die extra versterkt wordt door het feit dat je langs twee verschillende wegen op diezelfde conclusie uitkomt. En het is een conclusie die toch verkeerd is volgens mij. Dat is knap, hè? Dat is de redenering dat Rebecca, toen zij met Isaac, met Eliezer meetrok, slechts 3 jaar oud was. En de rabbijnen hadden daarvoor deze twee bewijzen. Je begint nu al te protesteren voordat ik zelfs de bewijzen heb gegeven. Het eerste bewijs, ik zei, Isaac was 37 toen zijn moeder overleed. En onmiddellijk ging, in deze voorstelling, ging Eliezer erop uit. En er staat in Genesis 22, onmiddellijk na dat offer van Isaac, dat Rebecca verwekt werd, geboren werd. Dus toen hij 3 jaar later trouwde met haar, was zij intussen 3 jaar oud. Dat is bewijs nummer 1. Bewijs nummer 2 is dat ze 20 jaar getrouwd waren voordat ze eindelijk kinderen kreeg. En de rabbijnen hadden de regel dat je eerst 10 jaar moest afwachten. En als je na 10 jaar nog steeds geen kinderen had, dan moest je gaan bidden om een kind. Maar de eerste 10 jaar was ze sowieso nog niet vruchtbaar. Was er nog helemaal geen mogelijkheid voor gemeenschap. Dus pas toen ze 13 was en dus vruchtbaar was en ze nog steeds geen kinderen kreeg, toen mochten ze pas gaan bidden. Dus als je die 20 jaar dan daar vanaf trekt, dan was ook 3 jaar. 13 min 10 voordat ze... De twee onafhankelijke bewijzen die allebei leiden tot de conclusie die volgens mij... Gek, een hele simpele reden is... Als je aan een meisje vraagt, wil je met deze man meegaan? Moet je je voorstellen, een meisje van 3 jaar. Wil je met deze oude man meegaan? Die heeft een bruidegom voor jou. Heel ver land. Nee, natuurlijk niet. Maar er zal ongetwijfeld een leeftijdsverschil zijn. Trouwens, bij Isaac en bij Abraham en Sarah was het maar 10 jaar verschil. Ja, dat is nog... Gaat nog. Als de man 10 jaar ouder is, vinden we dat minder gek dan wanneer de vrouw 10 jaar ouder is. Daar mag je dan over nadenken waarom dat psychologisch zo bij ons is. Waarom zocht Abraham niet zelf een schoondochter? Nou, dus, u had ook kunnen vragen, waarom mocht Isaac dat zelf niet doen? Nou, daar heb ik dus, daar heb je je mensen voor, zo gezegd. Want denk dan, kijk, ja, Er zijn psychologische onderzoekingen die aangetoond hebben dat als je aan een man of aan een vrouw vraagt waarom heb je die en die partner gekozen, ze met allerlei mooie verhalen aankomen. Maar in de praktijk is het nog net als in het Hooglied, waar nooit gesproken wordt, de jongen is zo intelligent en hij heeft zo mooie examens gedaan en hij is zo goed in sport en hij kan zo goed schaken. En hij weet, nee hoor, hij is gewoon ontzettend aantrekkelijk. Gaat het puur om lichamelijke schoonheid. Dus wij zouden dan zeggen, nou dat is toch de normale gang van zaken. Dus laat zo'n jongen alsjeblieft een meisje uitkiezen, dat die vonk tussen die twee gaat springen. Maar dat gebeurt niet. Het moest een meisje zijn uit de familie van het geloof. En staat erbij, als je het aan de Heere God overlaat, dan komt de rest ook wel goed. Ik was ooit van een Arabier die tegen een westerling zei, wat jullie doen, dat is heel raar met het huwelijk. Jullie willen eerst in gloeiende hitte voor elkaar staan, alsof je een gloeiend hete pan op het vuur zet en die laat je dan langzaam afkoelen. Vandaar dat er 1/3 scheidingen bij jullie zijn. Wij doen andersom, we zetten een koude pot op het vuur en die gaan we dan langzamerhand opwarmen. Een bekende predikant in dit land vertelde me dat hij in India was geweest en er waren heleboel christenen bij elkaar. En toen zei hij, wie is die vrouw daar in de hoek die daar zo alleen zit? Ja, die is gescheiden. Maar ja, dat is ook geen wonder, zei hij. Ze is uit liefde getrouwd. Hey. Verliefdheid, ik zei ook altijd tegen de studenten, verliefdheid is geen basis om te trouwen. Je moet eerst wachten tot de verliefdheid over is. Want dan is die of helemaal weg of het is liefde geworden, dan kun je trouwen. Maar die gedachte, je ziet het ook aan het eind van Genesis 24, we lopen alweer een beetje vooruit op de volgende keer. En de NBG-vertaling heeft het correct, beter dan de Statenvertaling, die zegt en hij had haar lief. Maar er zit duidelijk het idee in van een ontwikkeling. En hij kreeg haar lief. Ze werd eerst zijn vrouw, hij trouwde met haar en toen begon de liefde te groeien. En niet zoals bij ons vaak gebeurt, we beginnen met de liefde en dan zakt die langzamerhand weg. Kees.
U zegt dat net, het staat meerdere keren in de Bijbel. Rebecca was schoon van aangezicht, dan later van David, met vader schoon van aangezicht. Is dat dan niet heel pijnlijk voor mensen die in de spiegel kijken?
Ja, soms zeggen ze dat wel en dan vinden wij dat het eigenlijk toch wel zo is. Niet waar? Ja, dat weet ik, maar ik was nog maar net begonnen. Ik mijn oud-tante citeren, die zei alles wat een man meer heeft dan een aap, dat is meegenomen. Die had geen hoge dunk van mannelijk schoon. Maar ik zeg erbij dat ze zelf met oom Henk was getrouwd en dat was, ik vond dat een keurige man om te zien. Dus... Binnenkort moet ik ergens een lezing houden over het Hooglied. En dat is zo boeiend dat het daar alleen maar over het uiterlijk gaat. Maar er zit niet alleen het objectieve in, of iemand objectief mooi is volgens objectieve criteria. Maar wat betekent die ander voor jou? Zoals Erasmus schrijft, elk meent zijn vrouw een Venus te zijn. Als je van je vrouw houdt, dan vind je haar de mooiste. En dat is niet maar een mooie woordentaal. Dat vindt hij ook. Dat vindt hij ook. Hij zal niet tegen haar zeggen, ja, je bent dus weliswaar zo lelijk als de nacht, maar ik hou toch vreselijk veel van jou. Hij zal altijd zeggen, ze is prachtig, daarom is hij met haar getrouwd. Dus er zit ook een subjectief element in, ook in het Hooglied. Dat is de klik. Zo gaat het nog eenmaal. Zal ik even over de visboer vertellen, Gedien? We waren pas bij een viskraam van de Spakenburgers. Je weet, dat zijn een bijzonder soort protestanten. En mijn vrouw liep al weg, we hadden wat vis gekocht. En toen zegt die vrouw tegen mij, hoe komt het dat zo'n lelijke man als u zo'n mooie vrouw heeft getrouwd? Ik flapte eruit, ja dat zegt nou iedereen. En toen ben ik ook maar... Toch zijn we al 53 jaar samen, Kees. Wat zeg je? Ja joh. We kennen elkaar al bijna 70 jaar, Jan. Dat is wat. Zijn de leeftijdsjaren in het Oude Testament hetzelfde als onze moderne leeftijdsjaren of telde men toen anders? Nee, kijk, het is één voordeel. Het jaar wordt gebaseerd op de omloop van de aarde om de zon. Dus daarom bestaat elk jaar, ook in de Bijbel, uit lente, zomer, herfst en winter. Na de zondvloed wordt gezegd, voortaan zullen ze lente, zomer, herfst en winter nooit ophouden. Dus je kunt wel zeggen, we gaan het een beetje anders berekenen. Daarom hebben de Joden ook een 13e maand. Want als je 12 maanden van 30 dagen hebt, dan kom je tekort. En dan zou er op een bepaald moment de lente ergens in de zomer of de herfst kunnen vallen. Dus daarom is er een 13e maand, dat is dit jaar toevallig ook weer zo. Zodat de lente altijd valt in de tijd van zaaiing en wat wij de lente noemen, het voorjaar. Het einde van de winter, het uitlopen van de bomen. Moslims hebben dat niet. Die hebben een maanjaar van 30 dagen, waardoor Ramadan elk jaar in een andere tijd van het jaar valt. En als het midden in de zomer valt en je mag de hele dag niet eten tot de zon ondergegaan is, dan heb je pech. Je kunt maar hopen dat het liever in de winter valt. Maar in de Bijbel heb je het maanjaar en het zonnejaar. En het zonnejaar is belangrijk vanwege de seizoenen. Dus daardoor weten wij zeker dat die jaren toen net zo lang duurden als in onze tijd. Nee, het spijt me hoe oud ze ook waren. Het is zoals het is. Hij heeft wel eens gezegd in de dagen van... Wou je het over Noach gaan hebben? Oh. Mag ik dan eerst mijn zin afmaken? Daar zegt God tegen Noach, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. En dat heeft me al eens afgeleid dat mensen gemiddeld 120 zouden worden. Hoogstens. Maar dat betekent het helemaal niet. Volgens mij is dat de periode tot aan de zondvloed. Die hij nog als genade tijd aan de mensheid zou geven. Wat zou je zeggen? Ja, dat klopt.
Er is niet zoveel verschil in leeftijd tussen Isaac en Rebecca. Anders zou Sarah, zo'n oude vrouw, kunnen wij ons niet voorstellen.
Nee.
Dat nog een aantrekkelijke vrouw voor iemand is.
Ja, daar zeg je iets heel belangrijks. Kijk, dat ze 90 was, was in die tijd ook wel bijzonder. Ongebruikelijk, kun je wel zeggen. Toen ze haar kind kreeg. Maar dat ze nog steeds schoon van uiterlijk was, dat zie je uit het feit dat ze door Abimelech, de koning van Gerar, in beslag wordt genomen. Wat er onder 90-jarige vrouwen, en ik wil hier niemand beledigen, hoogst ongebruikelijk is dat die vanwege hun schoonheid nog geroofd worden. De rabbijnen zeiden, God had, ze was wel 90 jaar, maar ze zag er nog steeds uit als een jonge meid. Dat kun je ook zeggen, dat is ook een makkelijk antwoord. Maar het is misschien wel een oplossing. Wanneer gaat het nieuwe verbond met Israël in? Of is dit al ingegaan op Golgotha? Wat is dan het verschil met het oude verbond? Want daar zijn toch de beloften van de oud-testamentische profetieën op gebaseerd. Nou, wat het laatste betreft, het duidelijkste is natuurlijk Jeremia 31, waar de vervulling van de profetie aan Israël verbonden wordt met een nieuw verbond dat met Israël gesloten wordt. En dat nieuwe verbond is gebaseerd op het bloed van Christus. Daarom kan hij bij het avondmaal al zeggen, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Op zijn bloed is het gebaseerd dat die nieuwe verbondsluiting tot stand is gekomen. En daarom zou je kunnen zeggen dat iedereen, ik ga weer niet hier over de kinderdoop beginnen, dat is veel te link, maar dat in elk geval iedereen door het geloof deel heeft, een kind van Abraham is, Romeinen 4, en daardoor ook deel heeft aan het nieuwe verbond. Dat geldt voor Israël ook in zoverre zij... als ze tot geloof in de Heer Jezus komen, deel hebben aan een nieuw verbond. Maar uiteindelijk zal de vervulling van het nieuwe verbond voor hen pas plaatsvinden als zij straks bij de komst van Christus, als zijn volk weer zullen aangenomen worden, voor zover ze tot geloof in hem komen. De familie van Abraham, die diende toch afgoden? Dat bleek toch ook bij Rachel, die de terafim van haar vader meenam? Ja... Maar of dat nou specifiek gold voor diegenen die uit Paddan Aram kwamen, dat is een moeilijk punt. Afgoderij is altijd een groot gevaar geweest, ook in de familie van het geloof. Als je bedenkt dat Jacobs nakomelingen in Israël, toen ze in Egypte waren gekomen, even gemakkelijk de afgoden gingen dienen. Dat staat niet in Exodus, interessant, maar in Ezekiel 20 pas. Daar staat uitdrukkelijk dat toen ze in Egypte waren, ze ook de afgoden gediend hebben. Het dienen van de afgoden, zeker waar er niet zoveel kennis is van de Heere God, en dat was natuurlijk in Paddan Aram ook niet het geval, daar was niet zoveel kennis. Daar was enige kennis. En daar staat al in Jozua 24 dat die familie van Abraham ook afgodendienaren waren, net zo goed. Dat was een soort mengeling van afgoderij, maar ook van kennis van de ware God. Trouwens, die terafim van Rachel, ja, dat is nog een geval apart. Dat is een merkwaardig soort goden. Daar is ook nooit een goede vertaling voor gegeven. Misschien moet je het vergelijken met wat je nog heel sterk in Afrika hebt. Ik heb een gereformeerde ouderling gekend in Afrika, die als hij een moeilijke beslissing moest nemen, dan ging hij altijd alweer in de kraal tussen zijn vee. Daar nam hij die beslissing. Dat heb ik waar. Ik heb hem gekend, maar ik heb het van anderen gehoord die mij dat uitlegden. En waarom is dat? Omdat daar de voorvaderen zijn. Het hing samen met het voorouderengeloof. En denk dan, ik weet dat ook in Nederland, dat nog pas pakweg 150 jaar geleden, dat idee dat de voorouders toch altijd ook wel dicht bij ons zijn, en zeker met kerstmis en dat soort gelegenheden, graag ons opzoeken, dat zat er nog zo diep in. Het merkwaardige is dat dat heidendom pas uit ons volk begon te verdwijnen toen het christendom ook ging verdwijnen. Nu gelooft men het een niet meer, het ander niet meer. Maar ook in die hele lange christelijke fase van ons volk was er ontzettend veel van dit soort van heidendom. De krekeltjes, die werden er ook van verdacht dat het eigenlijk zielen van de voorouders waren. De huiskrekeltjes. Dat zit er diep in hoor, dus neem het Rachel niet al te veel kwalijk. Wel natuurlijk dat ze dat verstopte en dat Jacob beschuldigd werd dat hij die terafim gestolen had van Laban, et cetera, et cetera. En als laatste opmerking daarover. Wat een prachtige brief is, die eerste Johannesbrief. En het eindigt zo schitterend mogelijk, mooi over de Heer Jezus, die de waarachtige God in het eeuwige leven is. Wat een prachtig slot. En er staat er nog onder als regeltje: kinderkunst, wacht u voor de afgoden. Je zou denken, wat een afknapper zegt. Nou, dat mooie slot, dan dit er nog achteraan. Maar het was blijkbaar erg nodig om dat steeds weer te herhalen. Gaat u gang daar achteraan. Ja en nee. Ik citeerde net Jozua 24, waar Jozua zegt in een grote toespraak dat Abraham geroepen werd uit een land waar de afgoden gediend werden, ook door zijn eigen familie. En er staat niet bij dat hij het zelf deed, maar wel dat hij uit zo'n wereld geroepen is. Tegelijkertijd zien we uit ons verhaal van vandaag, en later ook weer bij Jacob, dat ook Isaac tegen Jacob zegt, ga nog maar naar Paddan-Aram, naar onze eigen familie. Omdat daar toch blijkbaar ook kennis was van de ware God. Abraham was echt niet het enige ding. Hoe dat precies zit is moeilijk te zeggen, maar het was toch duidelijk ook als hij later in Genesis 24 met Betuel en Laban in contact komt, dat zij kennis hebben van wat wij de God van de Bijbel noemen. Hoe mager dat ook geweest mogen zijn. Dus het is een beetje een vermenging van allebei. Maar in ieder geval, in het beeld van Abraham was het altijd nog veel beter naar de familie in Paddan-Aram te gaan dan naar de Canaanieten. Dat was in ieder geval sowieso alleen maar afgoderij. Ik ga het niet lang meer volhouden, broeders. Het is een einde bijna in gezicht. Maar ik heb ook nog maar één vraag. Tenzij dat Kees nog drie mondelinge vragen had voorbereid. Eén. Waarom ging Abraham een graf zoeken nadat Sara was overleden? Waarom niet eerder? Is dat gebruikelijk? Ja, dat weet ik niet. Kijk, hij is 175 geworden. Als zijn vrouw toen ook was gestorven, was ze 165 geworden. Maar ze stierf, hoeveel is 165 en 127, dat is 138 jaar. Ze stierf 38 jaar eerder dan had gekund. Tja, hoeveel mensen hebben al niet ook onder christenen geklaagd dat de dood hen overviel. Ze waren er niet op voorbereid, ze hadden niks geregeld. Omdat het soms toch eerder komt, de dood, dan je had verwacht. Maar misschien was het ook niet zozeer gebruikelijk. Je ging daarop uit. Kijk, hij was in een vreemd land. Hè? Ik wil niet zeggen van, ga eens met de uitvaarder spreken. Is hier nog een mooi graf? Is hier een begraafplaats? Dat was allemaal niet aan de orde. Het was een vreemd land. Hij had nergens recht op. Niets was van hem. Hij moest met de plaatselijke bewoners erover onderhandelen om een stuk land te krijgen. En dat doe je niet voor. Ik kan me heel goed begrijpen dat hij dat pas deed toen het aan de orde was en niet eerder. Want je weet niet wanneer het aan de orde is. Ze had nog heel wat langer kunnen leven. En ik heb jullie de vorige keer, dacht ik, ook al verteld van de Romeinse traditie. Dat is altijd een traditie uit tradities. Dat is nooit echt een verklaring. Maar het is wel een idee. Dat zij stierf toen Abraham thuis kwam. En tegen zijn vrouw zei, weet je wat er nou gebeurd is? Ik had bijna je zoon geofferd. Hij moest dat verhaal toch thuis op een of andere manier vertellen. En een traditie zegt, daar is ze zo van geschrokken dat ze ter plekke dood bleef. Vandaar ook dat we dan vermoeden dat Isaac 37 was toen zijn moeder overleed. En 3 jaar later trouwde hij met Rebecca. Hoe dat allemaal is, we don't know. Kees, de laatste vraag is voor jou. Voor, en ik hoop dat met mijn laatste krachten dat nog te kunnen beantwoorden.
Een korte aanslag op uw keel, maar anders zou ik...
Op mijn? Op mijn keel, oh.
Anders zou ik misschien een beetje met twijfel naar huis gaan. U was heel mild over mensen die zich laten cremeren. En mildheid is een schone zaak. Maar ik heb toch niet begrepen dat u zegt, oh, maakt me niet uit waarover u laat cremeren.
Nee, dat is... Dan moet je goed luisteren. Het is één ding om ergens fel tegen te zijn. En tegelijkertijd mild te zijn met mensen die er anders over denken. Iemand schreef mij ooit een keer, half humoristisch, dat hij erg opzag tegen de begrafenis. Hij zei, ik ben nogal claustrofoob. En hij vond het een naar idee om in een kistje onder de grond te liggen. Dat was ook half humoristisch, want als je dood bent, dan bekom je niet meer om dat soort zaken. Nee, ik... Aan de andere kant, je moet ook nuchter zijn. Er zijn hier graven in Nederland van mensen die hier 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 jaar geleden begraven zijn, zegt men. Maar wij ruimen graven, zolang als de kinderen en de kleinkinderen niet meer bereid zijn ervoor te betalen, worden graven geruimd. En tenslotte worden die benen er verbrand. We kunnen daar natuurlijk heel stoer over doen, maar uiteindelijk met vertraging in de tijd gebeurt het net zo goed. Dat is voor een Jood ondenkbaar. Die Joodse graven worden nooit geruimd. Wie is wel eens in Praag geweest op de Joodse begraafplaats in Praag? Waar ze in 3, 4, 5 lagen boven elkaar begraven zijn. Het is proppie vol. Want ze mogen nooit geruimd worden. En stiekem denk ik wel eens. Ik zou willen dat mijn graf ook nooit geruimd werd. Maar als ik nou weet dat het na een aantal jaren, omdat mijn kinderen niet bereid zijn te blijven betalen. Dan maakt het ook niet veel meer uit of ik me nu laat cremeren of dat het straks gebeurt. Maar het principe, daarin wil ik jou hartelijk ondersteunen. Het is geen sterk getuigenis als je lichaamsverbranding... Het lijkverbranding komt uiteindelijk ook uit het heidendom. Begraven is een beeld van geloof. Bovendien, we gaan wel eens naar het graf van mijn vrouws ouders. Als ik daar in de buurt ben, regelmatig naar het graf van mijn ouders. Nou, regelmatig. Ik kom er nou niet zoveel meer in die richting, maar 1 of 2 of 3 keer in het jaar. Dat ik wil zeggen, ze zijn hier niet meer. Maar dat vind ik ook niet erg bijbels. Dit is maar het stoffelijk overschot. Is ook niet erg bijbels. Er staat van de Heer Jezus, ze legde Jezus in een nieuw graf. Er wordt ook gesproken daarover het lichaam van Jezus, maar Johannes 19 zegt ook, ze legde Jezus in een nieuw graf. Degene die gestorven is, dat is vader, dat is moeder, dat is je vrouw. Dat is niet maar een stoffelijk overschot, dat is puur Grieks. Een soort restant waar de ziel dan uit weggeweken is. Nee, dit is vader, zoals we hem gekend hebben, zoals we hem lief gehad hebben. En daarom is begraven ook, ja, zoals ze dat bij Jacob deden, balsemen en al dat soort dingen, dat gaat dan misschien een beetje ver. Maar het is wel een daad van grote respect, juist met het oog op de opstanding. Dus Kees, ik hoop dat je gerustgesteld bent. Maar ik maak wel graag onderscheid en ik merk dat mensen dat wel eens moeilijk vinden. Tussen een opvatting waar ik fel tegen ben. Nog fel, maar waar ik tegen ben. Waar ik goede argumenten voor heb om tegen te zijn. Terwijl ik tegelijkertijd niet een hard oordeel wil vellen over mensen die daar wat anders over denken. En het soort argumenten hebben dat ik net ook heb aangevoerd. Dat is het verschil. Ik zat net te denken, ik had pas ook een voorbeeld. Waar mensen zeiden... Dat was afgelopen maandag na mijn livestream over voor Christen voor Israël. Waarom wilde ze mild over de vervangingstheologie? Hetzelfde. Ze helemaal niet. Ik vind het verschrikkelijk leer. Waar ik mild over ben, zijn christenen die dierbare broeders en zusters in Christus zijn, die deze leer aanhangen. En dat is een groot verschil over hoe je oordeelt over mensen en over de leerlingen die ze aanhangen. Je kunt die leerlingen verafschuwen. Terwijl je die mensen toch als broeders en zusters kent en daarom ook niet al te hard wil beoordelen. Dus in die zin moet je dat zich goed heeft gevraagd hebben, kon ik dat aanvullen.